Wij waren de vorige keer terechtgekomen in de geschiedenis van Jozef, Genesis 37, waar wij te maken kregen met twee dromen van Jozef, de man die bekend staat als de meesterdromer, misschien ook als de meeste dromer, want ik denk dat hij het meeste droomde van allemaal in de Bijbel. De volgende is ook een Jozef trouwens, maar die is het Nieuwe Testament met hele korte droomtjes. Maar daar hebben we het wellicht later nog eens over. Maar de geschiedenis van Jozef feitelijk is tamelijk illustratief voor de aard van de dromen. Vandaar dat de man ook daarnaar genoemd wordt uiteraard. En de essentie ervan is dat al die profetieën die tot ons komen in de vorm van een droom, in de praktijk rechtstreeks van doen hebben met onze tegenwoordige bedeling. Bij sommigen ligt dat er heel dik bovenop, bij anderen iets minder wellicht. Maar niettemin spreken ze over onze dagen die gekenmerkt worden doordat de Heer zich verbergt, doordat God niet rechtstreeks spreekt, niet waarneembaar is en zich ook niet laat waarnemen door menselijke zintuigen. En dat aspect wordt inderdaad in de droom uitgedrukt. Een droom komt immers, als tenminste een profetische droom is, komt die van Gods wegen, maar niet via de normale zintuigen van de mens, maar via de droom in de slaap. Dat is uitzonderlijk, want de Bijbel is laconiek over dromen. Die zegt gewoon, dromen komen door te veel bezigheid. Als je het te druk gemaakt hebt, hebben wij in de tijd gelezen in Prediker. Als je het te druk gemaakt hebt, dan dan blijft het hoofd, dan blijft dat doordraaien, hè? En dan wordt er gedroomd. Maar dat dat een betekenis zou hebben, of dat God ons daarin iets zou willen zeggen, dat is een tamelijk noodlottig misverstand. Laat ik het daar maar bij houden, voorzichtigheidshalve. Maar in de Bijbel vinden wij uitzonderingen waarin de Heer tot mensen spreekt in de vorm van dromen, waarbij ook niet twijfelachtig is dat het het woord is van de Heer dat tot hen komt. Verder heeft het ook niks van doen met psychologie, die verklaring van dromen. Dat is voor meneer Adler, maar ja, die is al overleden, dus vooruit me weer. Het heeft niks van doen met psychologie. Het heeft wel van doen met typologie. Dat wil zeggen, in de dromen komen we ook symbolen, typen tegen. Maar dat is niet kenmerkend voor dromen. Ik bedoel, dat komt voor in dromen, ook van mensen die dromen zonder dat de Heer tot hen spreekt. Dat is vol symboliek, dat moet je misschien toch naar meneer Adler toe. Maar vooruit maar weer. Maar het is niet exclusief voor dromen, want we vinden dat ook in de wat meer normalere profetieën in de Bijbel. Want een heel groot deel van het profetisch woord komt tot ons in de vorm van symboliek. Een bekende symboliek, een symboliek die ook makkelijk te begrijpen is, die ook makkelijk na te zoeken is, al moet ik zeggen dat onderwerp, symboliek in de Bijbel natuurlijk, omdat het tamelijk mystiek is, misbruikt is geworden in de loop van de tijd, maar dat verandert niks aan het beginsel dat de Bijbelse symboliek een tamelijk eenvoudig en voor de hand liggende symboliek is. Ons probleem is echter dat symboliek bij ons helemaal niet meer bestaat. In onze westerse cultuur, samenleving, filosofie of wat ook maar. Er komt zo goed als niet meer voor. En in de kunst heeft men inmiddels ook afgeschaft gedurende de laatste 100 jaar, om het ruim te nemen dan. Het komt niet meer voor. Wij worden er ook niet in onderwezen. Wij kennen dat niet meer, hè? Helaas. En dat maakt het voor ons soms wellicht lastig, maar dat is een specifiek westers probleem, denk ik altijd. Maar goed, wat we in dromen vonden uitgedrukt in de voorgaande, is feitelijk de bijzondere aard van onze tegenwoordige tijd, waarin God een werk doet, maar niet aan of in de wereld, niet manifest, niet waar te nemen met onze zintuigen. Het komt dus ook gewoonlijk niet in de krant. Behalve wat uitwendige verschijnselen ervan wellicht, maar het wezen ervan nooit. Want God werkt in het verborgene, daar gaat het om. En bovendien, dat verborgen werk dat de Heer doet, dat doet Hij feitelijk buiten de mensheid om, buiten de wereld om, en heel in het bijzonder dus ook buiten Israël om. Vandaar dat het zich uitdrukt in de Bijbelse geschiedenis als één omweg. En dat hebben we in de voorgaande hoofdstukken in Genesis reeds gezien. God doet een werk, maar via een omweg. Via Egypte, via het land van de Filistijnen of via oom Laban in Haran of wat het maar was. Maar in ieder geval via een omweg. En hier in Genesis, waar we terecht zijn in de geschiedenis van Jozef, vinden we precies hetzelfde. God doet iets via een omweg, langs een andere route. Dat wil zeggen via Egypte. Maar bovendien ook niet via Juda, maar via Jozef. Dat is ook wel een aardige natuurlijk. En daar hebben we het vorige keer tamelijk uitgebreid over gehad. Want het werk dat God in onze dagen doet, is een werk dat hij niet doet via Juda, maar via Jozef. Onder Juda meteen te verstaan, het Joodse volk, maar ook in het bijzonder onder Juda te verstaan, een geopenbaard koninkrijk op aarde, dat weet u toch, hè? Ik bedoel, aan de stammen van Israël werd de belofte doorgegeven, maar voor wat betreft het koningschap zou het gegeven worden, of werd het gegeven of beloofd aan de stam van Juda. De laatste hoofdstukken van Genesis vinden wij dat, maar daarna in de geschiedenis zelf, dat wil zeggen vanaf David vinden wij het koningschap over Israël, dan wel over het Joodse volk. Inderdaad bij Juda, de stam van Juda. Terwijl aan de andere kant het eerstgeboorterecht, en eerstgeboorterecht impliceert koningschap. Nou ja, tenzij anders vermeld, en in de Bijbel wordt het anders vermeld, dus dat maakt het wat lastig. Maar eerstgeboorterecht, waartoe eigenlijk het koningschap behoorde, dat eerstgeboorterecht wordt niet gegeven aan Juda of de stam van Juda, maar het wordt gegeven aan Jozef, die ons hier in Genesis 37 geïntroduceerd wordt en wiens geschiedenis de rest van dit Bijbelboek in beslag neemt. Daar is nogal wat. En waar het over gaat in het kort, en we hebben dat in het verleden dus ook samengevat, waar het om gaat in het kort is dat door de komst van de Heer Jezus, beter, door de komst van de Messias, ja, dat is dezelfde, maar hij werd pas later de Messias, hè. Maar door de komst van de Messias werd wel degelijk dat Messiaanse Rijk opgericht, dat God beloofd had. Dat is makkelijk genoeg, hè? Ik citeer altijd Romeinen 3 in dat verband. Ik weet niet of ik dat vorig jaar gedaan heb, het is alweer lang geleden. Maar ik citeer altijd Romeinen 3. Zal hun ongeloof, dat van het Joodse volk, het geloof van God niet doen? Of in een andere vertaling eventueel, zal hun ontrouw de trouw van God niet doen? En het antwoord is duidelijk genoeg, maar het staat er nog bij ook. Volstrekt niet. Dat wil zeggen, God had beloofd en hij doet dus wat hij beloofd had. Dat hij dat doet langs een andere weg en langs een andere route, dat is duidelijk, want anders hoefde de vraag in Romeinen 3 uiteraard ook niet gesteld te worden. Maar de aardigheid van Romeinen 3 is natuurlijk, want ik ga in hoog tempo even door dit soort zaken heen, ter illustratie en om de neuzen allemaal weer de goede kant op te zetten. Het aardige van zo'n uitspraak in Romeinen 3 is natuurlijk toch de vraag van, maakt God zo'n belofte waar of niet? Het antwoord is nou niet aan de Joden, maar wel ergens anders. En de aardigheid ervan is natuurlijk dat onder het Joodse volk in de eerste plaats verstaan moet worden het Sanhedrin, want dat vertegenwoordigt het Joodse volk, onder leiding van de hoge priester, maar die wezen de Heer af. Maar deze vraag wordt gesteld en wordt ook, het antwoord wordt ook later uitgebreid uiteengezet in Romeinen 9 tot en met 11. Wij vinden dat in de brief aan de Romeinen, en voor zover wij weten vergaderden de gelovigen uit de heidenen daar in Rome in het paleis van de Britse vorst, die als u mij vraagt, ook als u mij niet vraagt trouwens, de erfgenaam was van Jozef, hij is namelijk uit de stam van Efraïm. En dat zit achter heel die Romeinenbrief, maar dat ga ik nou niet uitleggen, maar het ligt er erg dik bovenop, eerlijk gezegd. Maar vandaar ook dat juist in die brief deze zaken uiteengezet worden. Zij werden ook geacht dat te weten daar, uiteraard. Hè? Daar heb ik het verder niet over, maar waar het in elk geval om gaat, is dat God wel zijn werk doet en een koninkrijk opricht en de Messias Christus stelt op de troon en daarmee ook maakt tot hoge priester en eerstgeborene en wat het allemaal maar wezen mag. Dat is wat beloofd was, alleen de wereld merkt er niks van en dus in het bijzonder het Joodse volk merkt er ook niks van en dat is ook precies de bedoeling. Het is hoofdstuk 1 van de eerste Nieuwtestamentische brief, dus het begint er eigenlijk mee met dat te zeggen, zo hoort het ook. Het antwoord is, God heeft de wereld losgelaten, hij verbergt zich enzovoort. doet hij dan helemaal niks. Ja, hij doet wel wat, maar niet aan de wereld. En voor dat doel trekt hij u en mij als gelovigen uit de wereld. Zo staat het er toch? God verzamelt zich een volk niet onder de heidenen. God verzamelt zich, zei Jacobus die het weten kon, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen. Ik ben trouwens altijd geneigd om de uitspraak uit Johannes 4 ook zo te interpreteren, de uitspraak de zaligheid is uit de Joden. Dat doet nooit iemand, hè? Maar wel zegt het lief, dat betekent, het is op grond van de Joden en het is hun bezit en zij zijn de norm. Ja, dan zeg ik maar, waarom vertelt de Heer deze dingen dan aan een Samaritaanse vrouw? Je hebt dat hele decor daar. In die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw is God duidelijk genoeg. De zaligheid is niet bij de Joden. De zaligheid is uit de Joden, is daar bij de Samaritanen. En u weet, Samaria was de hoofdstad van het Tienstammenrijk. En dus van Efraïm. Zeker wel, dat was het gebied van Efraïm zelfs. Hè? En dus van Jozef eventueel. Het is fantastisch illustratief trouwens. De Heer Jezus zelf wordt ons voorgesteld als een Samaritaan. Ook dat nog. Dat is ook niet voor niks zo. Samaria, niet Jeruzalem, maar Samaria. Niet de twee stammen, maar de tien stammen. Niet Juda, maar Jozef. En dus precies de geschiedenis hier reeds in Genesis, waar deze dingen dus, nou ja, niet worden aangekondigd, maar wel worden geïllustreerd op voorhand. Die geschiedenis blijf je ook bij. Wat een vreemde situatie. Dat Jozef, die wordt door zijn broers verworpen, komt ergens in het buitenland terecht. En American Dream, denk ik dan maar vooruit. Begon als krantenjongen of zelfs dat, ik weet niet hoe die begonnen is, maar in ieder geval als slaaf. En die eindigt als de ene hoogste in het Rijk, de koning in de praktijk. Degene die de dingen in de praktijk regelt, in heel het Rijk. Zie, is toch een vreemde geschiedenis? Je blijft ermee zitten, want zo eindigt dit boek. Zie. Nou goed, dat is precies waar het om gaat. Dat is een uitbeelding van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. En dat moet de Joden dan ook bijzonder aanspreken als die geschiedenis uitgelegd wordt. Hoe zit dat met Jozef en zijn broers? Enzovoorts. Huh? Van oudsher herinner ik mij, dat is de 19e eeuw geweest, gebruikt door dokter Arno Gebelein. Dat was een Jood van huis uit, van Oost-Europese afkomst, zoals er zoveel toen naar Amerika gingen. De man kwam tot geloof, is een van de redacteuren van de Schofield Bible. Arno, ja zo zullen ze het wel niet uitspreken, Arno Gebelein, zoon van een rabbi, enzovoort, kwam tot geloof, is beroemd geworden om zijn zendingswerk, evangelisatiewerk in de Verenigde Staten, en als bijbelleraar uiteraard, en die schreef een boek speciaal gericht voor de geschreven voor de zending onder de Joden. Het is zelfs dat Nederlands vertaald en als brochure uitgegeven in de tijd. Ik heb het ergens in de kast staan. Hè. Jozef en zijn broederen. Ja, waarin hij de essentie van het verhaal uiteenzet. Nou, niet in verband met de Angelsaksen enzovoorts. Niet die gedachte erachter. Maar wel dat de Heer een werk doet onder de heidenen. Niet onder de Joden, dus niet onder het echte officiële Israël, maar onder de heidenen. En daar maakt hij zich bekend met de deuren dicht in Egypte, weet u wel. Dat is het verhaal, dat is de geschiedenis, hè. Jozef maakt zich niet eens aan de Egyptenaren bekend, en maakt zich bekend aan zijn broers in Egypte, maar dan nog met de deuren dicht. En alle Egyptenaren eruit, is een hoogst intieme aangelegenheid. Zie? Nou, dat is waar het over gaat. Doet God zijn werk in onze dagen? Ja, maar je moet wel wat zoeken. Want officieel niet in de wereld, maar daarvan afgezonderd. Het heeft wel een uitwerking in de wereld, maar dat is niet het doel ervan. Hè? Nou goed. Trouwens, heel Egypte ontleent daarna zijn bestaansrecht aan deze situatie. Want als Jozef er niet geweest was, volgens mijn Bijbelse geschiedenis, zouden ook de Egyptenaren van honger zijn omgekomen. En dat is eigenlijk het verhaal. Het is dat God een werk doet in deze wereld, anders bestond deze wereld al lang niet meer. De vraag is niet hoe komt dat hier en daar natuurrampen voorkomen. De vraag is hoe komt dat deze hele aarde nog niet vergaan is. Bekijk het maar eens van een andere kant. Ja, zo beziet de Bijbel dat. De hele wereld is onder de toorn Gods. En het vervolg, het is nog maar het begin trouwens, want het vervolg erop is inderdaad dat alle ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen. En niet naar de hemel, als u mij begrijpt. Dat is in de toekomst, als het verder gaat en als God wel een werk doet aan de wereld. Soms denk ik, men roept hard om die God, maar men zou schrikken als die God inderdaad wat gaat doen en orde op zaken zou stellen. Maar goed, dat even terzijde. Wij waren vorige keer in die eerste dromen, daar heb ik wat algemeen over gesproken, namelijk die van die schoven, weet u wel, die elf schoven, die bogen voor die ene schoof, dat is in Genesis 37 vers 7, en daarna nog zon, maan en sterren, die bogen zich neder, zon, maan en elf sterren, bogen zich voor Jozef neder. Waarna Jacob zegt, wat is dit voor een droom, vers 10, die gij gedroomd hebt, zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Dat is lang voor Adler, denk ik altijd, maar Jacob wist precies wat de droom betekende. Had niemand nodig om het uit te leggen, waarom ook. Nee, valt weinig aan uit te leggen, broeder. Schoven op het land, dan weet u toch wat dat is? Dat heet de oogst, toch of niet? En de oogst is, waar staat een beeld van de oogst? Bijbelse symboliek. De oogst is de voleinding der eeuw. En daarmee het aanbreken van een nieuwe eeuw. En daarmee dus het aanbreken van het Messiaanse Rijk. En dat wil zeggen vrucht dragen. Deze oude schepping zal vrucht dragen, zal een nieuwe tot stand komen. Beginnend bij de verschijning van de Messias en zo verder. Nou, daar gaat het over. Vrucht dragen. Nieuw leven uit de dood, tarwegraan, van mijn part gerst, dat maakt me nou niet uit, in de aarde gevallen en gestorven, niettemin komt het op. En als het op enig mens of op enig volk ooit van toepassing zou zijn, dan zou het in de eerste plaats van toepassing zijn op Israël. Dus daar zijn die schoven een beeld van. En als je dan nog tellen moet, en het zijn er 12, dan weet je toch waar het over gaat. Dat is dan niet zo moeilijk. Zon, maan en sterren. Oh, die is nog makkelijker zelfs, hè. Zon, maan en sterren. In de eerste plaats, zon, maan en sterren, Genesis 1, werden gezien, dan wel gesteld, geschapen. Dat geloof ik niet, want er staat er niet bij, dus dat hoef ik ook niet te geloven. Staat er niet bij. Maar die verschenen, dat is wat sterren doen, hè. Die schijnen, dat weet je, hè. Dus die verschenen op de vierde dag, dat is al helemaal makkelijk, want je komt automatisch daardoor terecht in de vierde bedeling, in de Bijbelse systematiek, dan ben je al bij Israël terecht. Ja, want dat is die van de wet, dat wil zeggen die van Israël, om zo te zeggen. En van zon, maan en sterren staat dat ze zouden zijn tot tekenen en tot gezette tijden, dat wil zeggen ze zijn een openbaring van Gods wegen. Zon, maan en sterren. En daarmee zijn ze ook primair een beeld van Israël. Omdat als God zich openbaart, doet hij dat via Israël, daar is dat volk voor. Daar heeft hij het voor geschapen, gecreëerd. Als een volk voor zijn naam, als zijn personeel in zijn dienst. Dat staat ook in Romeinen 3, hè? Daar begon Romeinen 3 mee. Ik citeerde net uit Romeinen 3. Zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Maar de eerste versen zeggen, vragen wat is dan het nut van de Joden? Wat is het voordeel van de besnijdenis? Wat is daar dan mee als die Joden ook gewoon moeten behouden worden door geloof? Want het was net uiteengezet. Vertel dat maar in Nijkerk. Nou ja. Ik kan dat nooit, zulke uitdrukking kan ik nooit inslikken. Maar goed, hè. Christenen voor Israël en dat soort dingen, weet u wel. Van hen mag je aan de Joden het evangelie niet brengen. Hè? Nee, zuster, nou ik het er toch over heb, aan de Palestijnen mag het ook niet. Vraag dat maar aan Anne van der Bijl. Toen die dat deed en bijbels uitreikte in Palestijnse vluchtelingenkampen enzovoorts, toen kregen die lui ook tegen. Dus volgens hem mag je het niet brengen aan de Joden en ook niet aan de Palestijnen. Aan wie dan in vredesnaam wel, denk ik dan altijd. Nee, vraag me niet om dat uit te leggen. Ik kan dat niet uitleggen. Dat is ook niet uit te leggen. Dat is volstrekt onzin eigenlijk. Hè? Evangelisch kracht Gods tot zaligheid voor alle mensen. Eerst de Jood en ook de Griek. Toch? Ja, er valt niks op af te dingen. Nou goed, Maar het hele punt is, want dat wilde ik zeggen, dat het Joodse volk is van Gods wegen aangesteld. Hen zijn namelijk de woorden Gods toebedrouwd. Wat is het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Romeinen 3 vers 1, ik zoek hem niet op, maar als je hem niet kent, moet je hem even opzoeken natuurlijk. Hè? En dan zegt Paulus, het nut ervan, het voordeel van, wel dat is heel veel, maar dit is wel het eerste, want daar komt al het andere uit voort, dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Israël is Israël omdat hen de woorden God zijn toebedrouwd. Daarom in onze dagen draagt de gemeente die naam, want in onze dagen is de gemeente die tempel, die pilaar en vastigheid der waarheid. Aan ons zijn de woorden Gods toebedrouwd. Maar dat loopt via Efraïm, via die andere tak van Israël. Ik zei dat loopt via Efraïm, via Jozef namelijk. En daar gaat het feitelijk om, ook in deze geschiedenis. Nou goed, zon, maan en sterren als lichtdragers, als evangeliepredikers, tekenen van enzovoort. Ze brengen licht en al wat openbaar maakt is licht, maar dat is dus het woord van God. Met dank aan Efeze 5, al wat openbaar maakt is licht, maar dat is het woord van God uiteraard. Hè? Licht. En ook via de sterren heeft God van oudsher gesproken. Heb ik nagezocht in Psalm 19, onder andere dan, maar ook daar ga ik maar niet verder op in. Maar als je dus die zon, maan en 11 sterren hebt, zal ik maar zeggen, dan weet je toch waar het over gaat. Jacob wist dat natuurlijk. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Zeker in die combinatie is het beeld van Israël, logischerwijze. Nou goed. Maar het bleek een wat lastige zaak te zijn. Er staat ook prompt bij in vers 11 van Genesis 37. Zijn broeders dan benijden hem. Heb ik ook nagevraagd. We hadden het er nou toch over. Heb ik ook nagevraagd in Nijkerk. Daar zegt men, je moet niet het evangelie prediken aan de Joden. Dan vragen wij waarom niet. En weet je wat je dan als antwoord krijgt? Dan worden ze nijdig. Dan worden ze boos. Ja. Precies, natuurlijk, ja. Nou ja, in Romeinen 11 staat dat het de bedoeling is dat zij, de Joden, door ons, gelovigen uit de heidenen en in het bijzonder via weer de route van Jozef, dat zij door ons tot jaloersheid verwekt zouden worden, was de bedoeling. Staat daar. Ontleend aan Deuteronomium al geloof ik, waar Mozes dat aanhaalt en Paulus haalt het later aan. Hè. Door een onverstandig volk zal ik u tot jaloersheid verwekken. Door een heidensvolk, door een volk dat Lo-Ami, dat niet mijn volk is, zal ik u tot jaloersheid verwekken. Door een ander volk. En als het gebeurt, zeggen we, dan moet je niet doen, want dat is niet de bedoeling. Mijn Bijbel zegt, dat is wel de bedoeling. Alleen, het is niet onze bedoeling. De bedoeling is dat we aan het woord God spreken. Zie? En hoe zij reageren. Nou ja, ik moet u zeggen, ik ken er meer die dan nijdig in de zin van jaloers worden. Want die nijd is dat, hè. Wat er gebeurt, is dat het hen irriteert, omdat ze zich bewust zijn dat zij degene hadden geweest moeten zijn die het evangelie zouden prediken en het woord Gods in pacht hebben en al dat soort dingen. Nou, hadden. Maar dat zijn ze niet meer. En als het dan door anderen aan hen gepredikt werd, steekt dat natuurlijk, ongeacht de inhoud van de prediking. Natuurlijk steekt dat. Maar ja, ik ken heel wat christenen die precies zo reageren als je hen de Christus predikt. Hebben die nog? Precies hetzelfde. Zij hadden moeten weten. Ze weten niet of willen niet weten. Nou goed. Maar het is een normale zaak. Maar hier staat het al, zijn broeders dan benijden hem. Waren jaloers op hem, betekent dat. Hè? Want nijdigheid in de Statenvertaling is exact hetzelfde als jaloezie. Afgunst is het feitelijk. Logischerwijze. Want kijk, wij als gelovigen hebben deel aan de Messias. Die van Israël, ja. Althans, die aan Israël beloofd is. Dat, zo is dat inderdaad. Wij hebben deel aan Christus. Wij worden geacht zelfs leden van zijn lichaam te zijn. Dat betekent in elk geval dat we wel erg dicht bij hem staan. Enzovoorts. Dat is inderdaad zo. En dat steekt voor sommigen, dat is waar. Maar de andere kant van het verhaal is dat niets een Jood belemmert om te komen tot geloof in de Heer Jezus als de Messias. Zo simpel is dat. Huh? En we hebben het ook niet het alleenrecht, daarom prediken we het ook. Dat is ook wat ons onderscheidt van de Joden zelf, ook in de loop der eeuwen. Want die hebben geleerd dat wat zij hebben, moeten ze vooral voor zichzelf houden, want het is niet voor de heidenen. Jawel, maar niet in de Talmud, hè? Wel in de Bijbel. Ja, maar die lezen zij net zo min als dat christenen dat doen, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, dat is zo. En zoals christenen hun belijdenis geschreven hebben, zo hebben, hoe het allemaal maar heten mag, hè, zo hebben de Joden de Talmud. En de Mohammedanen ook, hè? Hoe heet het ook alweer? Die hebben wel een Koran, maar die interesseert hen ook niet echt, hoor. Daar moeten ze wel in lezen bij gelegenheid. Verplicht, natuurlijk wel. Maar dat is niet de norm voor de leer. Die zit ergens anders in, maar hoe dat heet we. Saria. Zie je, het kind uit Edessa. Saria. Nee, die heet anders. Ja, die heet anders, inderdaad. Maar zo gaat het namelijk altijd. Zie? En daarom ga ik daar dikwijls ook tegen tekeer. We hebben de Bijbel. Al die andere dingen is interessant, kan leuk zijn, heel aardig. Maar gaat om de Bijbel. Want de Bijbel, dat is normgevend. En al het andere niet. Kan er hoogstens commentaar op zijn. En dat is soms nuttig. Hè? Dat weet je niet op voorhand of nuttig is. Maar daarom moet je altijd kritisch zijn als je leest. Maar ook als je de Bijbel leest moet je dat zijn. Dat wil zeggen, wat staat daar nou eigenlijk wel en wat staat daar nou eigenlijk niet? Vele mensen roepen altijd de Bijbel zegt toch. En zijn mensen die de Bijbel nooit lezen. Die weten altijd precies te vertellen wat de Bijbel zegt. Denken ze. Ik las van de week een boek. Kwam op de laatste bladzijde, er stond iets van, nou ja, hoe ik dat boek moet eindigen, schrift te schrijven, weet ik ook niet. Want ja, zoals het boek Openbaringen al zegt, van vele boeken te schrijven is geen einde. Nou, het was Prediker die het zegt, maar niet het boek Openbaring waar dat staat, hè. En daarna vraag je je af wat er van de rest van het boek dan nog klopte, eigenlijk, hè. Maar goed. Laat het maar zitten. Maar het gaat om het beginsel. Het is terminologie hier die je heel de Bijbel door kunt terugvinden. Die van die zon, maan en sterren, van die schoven, dat zijn beelden die je terugvindt. En ook de uitdrukking zijn broeders dan benijden hem. Waar kom je dat nog meer tegen? In de nijd tussen Joden en christenen. Men lezen Handelingen. Je kan ook trouwens Jesaja 11 lezen. Dan gaat het over de nijd tussen Juda, de Joden dus, en Efraïm. Zo aardig. Maar het is hetzelfde. Het gaat om precies hetzelfde. De wederzijdse afgunst. Wederzijdse daar, zelfs in Jesaja, hoofdstuk 11. Daar staat dat het verdwijnen zal. Maar het impliceert dus dat het er is. En dat is inderdaad zo. Want het gek is natuurlijk dat de zogenaamde vrienden van of christenen voor Israël in de praktijk afgunstig zijn op de Joden. Omdat ze menen dat de Joden het volk Gods is. En daarom willen ze daarbij horen en helpen om daarmee geassocieerd te worden. En ermee op de foto, denk ik altijd. Zulke dingen. Maar het is natuurlijk heel naïef. De realiteit in onze dagen is volstrekt andersom. Maar dan moet je wel je Bijbel lezen. Lezen wat de Heer zelf zegt over dat volk in onze dagen. En wat de Bijbel leert over de gemeente. Uiteraard. En dan blijkt het andersom te zijn. Nou goed, ga ik nou niet uitleggen, het is niet echt mijn onderwerp natuurlijk. Maar het gaat om dit beginsel, de Heer doet een werk, zou een werk doen via Israël. Dat is van oudsher de belofte. Van Israël verdwijnen 10 stammen van het toneel. En daarmee ook de stam met het eerstgeboorterecht. Jozef, dan wel Efraïm, noemen ze altijd allebei, het is vader en zoon, maar maakt dus in de praktijk geen verschil. Ze verdwijnen van het toneel, dus onder de naam Israël komen we later tegen het Joodse volk. En dat is ongelovig. Dat wil zeggen, het heeft tot resultaat dat de Heer zijn werk aan dat volk, aan het Joodse volk, niet doet. Doet God dan helemaal zijn werk niet? Het antwoord is jawel. En het populaire antwoord is, en dat is heel gemakkelijk aan te tonen. God doet hun werk, maar niet via de Joden, maar via heidenen. Dat wil zeggen via de gemeente. Er zijn geen Joden van huis uit. In het algemeen niet tenminste. De meerderheid niet. En in ieder geval, ze vormen een apart volk. Dat is de gemeente. Dat wil zeggen, niet via de Joden, maar via die gemeente, enzovoort. En het wat meer fundamenteler, wat diepzinniger antwoord, en het dus eigenlijk meer reële antwoord is, de heer doet het niet via de Joden, maar raad eens wat. Hij doet het niet via Juda, maar hij doet het via Jozef. Niet via de twee, maar via de tien. En als u zegt, dat heb ik nog nooit gehoord, dan zeg ik, nou ja, daar hebben we het toch over. En werk in het verborgene. De wereld hoeft dat ook niet te weten. Daarom leert u die dingen ook niet op school. Zie? Het is een zijlijn. Het wordt geacht ook niet wetenschappelijk te zijn, om een of andere reden die mij ontgaat. Maar ik vind het wel vermakelijk, omdat het zo voor de hand liggend is allemaal. Maar aan de andere kant, de wereld loopt er langsheen, trekt er zich niks van aan, wil het ook niet weten, enzovoorts. Nou, dan niet, dat hoeft ook niet, want het is ook niet voor de wereld bestemd, dit soort dingen. Zie? Maar in de Bijbel vind je het, vanaf Genesis tot ver in het Nieuwe Testament aan toe uiteraard. En hier in de geschiedenis van Jozef vind je het geïllustreerd. Nou, u kent het, ik weet nog hoe het verhaal verder gaat. De meesterdromer heet hij, in vers 19 van Genesis 37. U weet wel, dan moet hij naar zijn broers gaan, zijn broers zoeken, onder het motto, wijden uw broeders niet bij Sichem, dat is vers 13, ga toch heen, vers 14, en zie naar de welstand van uw broederen, Jozef moet zijn broers opzoeken, en ze een lunchpakket brengen, of weet je veel, zoiets, hè. In ieder geval, hij moet kijken of het goed met ze gaat allemaal, enzovoort. En u weet hoe het gaat. Ze waren niet bij Sichem. Waren ze maar bij Sichem, maar ze waren niet bij Sichem. Maar ja, dat neemt een heleboel tijd en dan praten we niet meer over dromen vanavond. Dus ik zeg het maar even heel snel. Bij Sichem hadden ze moeten wezen. Sichem is namelijk de eerste plaats in Canaan waar Abraham zich vestigt. En Sichem drukt dus uit het begin van het nieuwe verbond. En staat dus in hoge mate voor onze tegenwoordige bedeling, Sichem. Abraham komt in Canaan, dat was het beloofde land, en waar? Sichem. En dat maakt Sichem tot het begin van het nieuwe verbond, typologisch. En vandaar, ik deed niet met opzet, maar ik was net even in Johannes 4 bij de Samaritaanse vrouwen, hoe heette die plaats daar ook alweer? Ik versta het niet, maar Sichar. Maar Sichar schijnt Aramees te zijn voor de plaats die van oudsher heette Sichem. Zie, daar heb je het. Vind je het meteen geïllustreerd? Er zitten nog wat dingen aan vast. Maar goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen natuurlijk. Hè. Sichem komt nog eens vaker voor in de Bijbel. Altijd in deze betekenis. Staat altijd voor het begin van het nieuwe verbond. Dat heeft dus altijd van doen met de gemeentelijke waarheid. Hè. Sichem is ook bij gelegenheid het een en ander verborgen. Enzovoorts. Nee, goed, ik ga het allemaal niet uitleggen. Maar dat is het. Hè. Zijn uw broeders bij Sichem? Nee, de broeders zijn niet bij Sichem. Ze hadden daar moeten zijn, maar ze zijn er niet. Maar dat is precies de situatie geweest van het Joodse volk. Nieuwe verband brak aan, waar hadden ze moeten wezen? Bij de Heer. Om deel te hebben aan de Heer, aan zijn heerlijkheid die op zijn schouders was. Sichem betekent schouder, als ik me goed herinner. Voor zover ik me te binnen wil schieten. Maar daar waren ze niet. Ze bevonden zich, overdrachtelijk althans, in een andere positie. Ze waren ongelovig namelijk. Waar waren ze dan wel? In Dothan, ja. Werd gevraagd, waar zijn ze dan? Nou ja, ze zijn in Dothan. En naar mijn beste weten, wat niet zo heel veel voorstelt, denk ik altijd, maar naar mijn beste weten wordt Dothan vertaald met hun wetten, hun regels. En als ik dat zo lees, leg ik ogenblikkelijk de nadruk op hun. Hun wetten, hun regels. Hun Joodse tradities, zie? Hun Joodse beginselen enzovoort. Daar hielden zij aan vast, die hadden ze nou juist los moeten laten. De wet immers, ongeacht of je spreekt over Joodse wet of Mozaïsche wet, waar dan toch nog wel wat verschil tussen zit, De wet immers van oudsher was een tijdelijke aangelegenheid. Het is van begin af aan vastgesteld dat die voorbij zou gaan. En in elk geval 600 jaar ongeveer voor de opstanding van Christus en daarmee de beëindiging van het oude verbond werd aangekondigd dat de nieuw verbond het oude zou vervangen. Dat lijkt me duidelijk genoeg, hè? Ik heb het over Jeremia 31 nu. Nou goed. Om alle andere argumentatie dan maar buiten beschouwing te laten. Want het Nieuwe Testament, Paulus, namelijk, zet gewoon uiteen. Hij zegt, nou ja, het Nieuwe Verbond zou is in de praktijk de vervulling van de beloften aan Abraham. En zegt hij, dat is Galaten 3, hij zegt, nou ja, maar God had met Abraham dat verbond gesloten, verbond der belofte. Een belofte met betrekking tot een nieuw verbond, enzovoorts. En hij zegt, en 430 jaar later, had het nagerekend, 430 jaar later pas... 430 jaar later. Hoe lang bestaat Nederland?
Nou, een beetje langer dan dat.
Het scheelt niet veel hoor. Wanneer was dat Unie van Utrecht? Dat is net iets meer dan 400 jaar, dacht ik. He? Nederland. Ja. Dus dat is heel lang geleden. 430 jaar. Nou, 430 jaar na Abraham. Was dus een soort vader des vaderlands, denk ik dan maar, hè. Vader van vele volkeren. Maar 430 jaar pas nadat God dat verbond met Abraham sloot, kwam het nieuwe verbond en verscheen daar de echte zoon van Abraham, de definitieve. En Paulus zegt dus, ja, maar dat kan nou wel wezen, maar die wet, die Mosaïsche wet, doet niks toe aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Het doet er ook niks aan af. Het staat er gewoon naast, het heeft er namelijk geen bal mee te maken. Nou, zo schreef hij het niet. Althans niet in de Statenvertaling, maar ik verwacht nog eens een keer een nieuwe Bijbelvertaling waar het wel zo staat dan, hè? Toch? Why not? Als je daar omgangstaal wil hebben, krijg je dit. Dat is de enige echte omgangstaal, hè? Dit. Het heeft er geen bal mee, en wat die bal ermee te maken heeft, weten wij ook niet trouwens. Dat is het leuke van de uitdrukking namelijk. Goed, het heeft er niks mee te maken, zegt Paulus. En daarna zegt hij, maar het neemt niet weg dat zolang die wet daar was... die beloften aan Abraham niet vervuld konden worden, want stond in de weg. De wet stond de belofte aan Abraham in de weg, zegt dat maar in Kampen, denk ik dan altijd, hè. Nee, vanwege de verbondstheologie en zo, hè. Denk je dat het hetzelfde is? Nee, het staat elkaar in de weg. En dus, zegt Paulus, het was het wachten op het einde der wet, want dan pas kon de echte zoon van Abraham, het welke is Christus, verschijnen. Dat is Galaten 3, hoor, lees hem maar. Hoe vaak? Ja, dat weet ik niet. Lees maar, dat is wat er staat. Ik heb er nooit anders van kunnen maken. Dat is wat daar uiteengezet wordt. Kan iedereen zo lezen. Galaten 3. De wet heeft daar niks mee van doen. Maar daar waren de Joden in Dothan, bij hun wetten, waar ze aan vasthielden, in plaats van in Sichem. En dan loopt het dus mis. Want daar nemen ze Jozef gevangen en ontdoen zich van hem, dan is Jozef helemaal zoek. En zo verdwijnt uit Juda het Joodse volk het eerstgeboorterecht en de veelkleurige rok en daarmee de veelkleurige wijsheid Gods via Christus. Daarmee verdwijnt de Messias dus uit het Joodse volk. Nee, ik praat meteen vanuit de symboliek naar de vervulling ervan. Waarom niet? Zo hoort dat namelijk, hè. Niet in het Westen, maar in de rest van de wereld wel, broeder. Ja. En dat is wat er gebeurt. Zij verwerpen Jozef, maar daarmee de eerstgeborene, daarmee de zoon van Jacob, maar eigenlijk de zoon van Abraham, hè, wat over gaat. Ze verwerpen de Messias en dat is het dan. En dat is wat zij gedaan hebben. Men lezen Handelingen. Kijk, dan kun je zien in Handelingen, kun je zien wat vooral de orthodoxe Joden, degenen die het meest vasthouden aan hun wetten, doen... met de Heer Jezus Christus en met het evangelie. Kruisigen? Vermoorden? Nee, ik ben geen Jodenhater hoor, begrijp je me goed. Helemaal niet, maar je moet dan wel die historische feiten even vaststellen. Zo is het dus wel gegaan. Ze zijn beminden, ook wat mij persoonlijk betreft, om der vaderen wil. Absoluut. Zie, en wat je dan... op grond daarvan zou moeten doen, op grond van die liefde zal ik maar zeggen, ze het evangelie brengen waar het kan. En we zijn blij dat mensen zich in specialiseren om dat te doen. aan de Joden het evangelie brengen. Dat is een heidens werk. En ze hoort het ook. Hè? Ja, zeker wel. En duur. Ja, want als je Jood wil bereiken, dan moet je toch even wat schuiven natuurlijk. Broeder, dat is waar. Wie heeft het uitgerekend? Ja, dat zal wel, ja. Had ik kunnen weten. Nou goed. Ja. Het is wel eens goedkoper geweest, denk ik altijd. Maar goed. Maar ze waren in Dothan. Zij namen Jozef gevangen. Zij wierpen hem in een kuil. En normaal gesproken betekent dat overdrachtelijk dat ze hem doden. Daarna komt de verhaal nog een keer, ze verkopen hem. Dat is verraden. En beide dingen worden dus uitgedrukt, hè? Achtereenvolgens. Nou goed. Ik probeer op de details van het verhaal niet in te gaan, want dan verander ik veel te veel van onderwerp. Maar wat er gebeurt is dat hij verdwijnt van het toneel. Vader Jacob denkt dat hij dood is en de broers zijn van hem af en hebben er nog wat voor gevangen ook. En het versterkt hun eenheid en hun eigen cultuur enzovoort. Hè. Er is veel verschil in het Jodendom. En wat men met elkaar gemeen heeft, is dat ze de Heer Jezus niet willen. Dat bindt hen. Simpel hoor, dat bindt hen. Gemeenschappelijke tegenstander. Voor hun is Jezus iemand van de heidenen. Voor mijn part een God, maar dan van de heidenen. Enzovoorts. Dus absoluut niet voor hem bestemd. En er zijn de vrienden van Israël zogenaamd die beweren dat dat inderdaad juist is. Zie? Nou, dan ben je geen vriend van Israël hoor. Nou ja, misschien van de Joodse staat. Maar u weet wat de Heer daarmee zou doen, hè? En al gedaan heeft, dat wil zeggen dat er al een paar keer geïllustreerd wat de Heer doet met een Joodse staat. Vernietigen. Toch? Inclusief alle die zich daarbinnen bevinden. Ik bedoel dus ook Palestijnen, ja, inderdaad, ja. Dat is wat de Bijbel leert, simpel genoeg. Nou goed. Maar u weet hoe het afloopt, hè? Zij komen terecht. Oh, weet u wat leuk is? Even daarnaast, wat we toch over symboliek hebben. Ze geven Jozef mee met Midianitische kooplieden. Midianitische kooplieden. Ze worden trouwens ook Ismaëlieten genoemd. In bijvoorbeeld vers 28, ga niet op de details in, hè. Maar of het nou Midianieten zijn of het zijn Ismaëlieten, dat is niet helemaal, het is zelfs helemaal niet hetzelfde, maar ze worden met elkaar verbonden. Maar in beide gevallen is het familie, hè? Midian is familie via Lot. En Ismaëliet is familie via Ismaël, stamt allemaal van Abraham af in elk geval. Het is dus toch via de andere tak van de familie waar die aan meegegeven wordt. Nou, dat is één ding, daar zeg ik verder niks over, want het moet maar duidelijk zijn wat ik onder andere tak van de familie versta. Hè. En dan hebben we nog een ander ding, want er staat in, over die lui in vers 25, hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre. Dan ga je zoeken, wat is dat, specerijen, nootmuskaat, nagel en peper. Kruidnagelen. Specerijen, weet ik niet. De verzamelnaam. Balsem. Bij nader inzien. Wat het ook is. Het zijn specerijen. Balsem. U weet wat balsem is? Dat wordt gebruikt. Het gaat naar Egypte. Let even op. Gaat naar Egypte. Wat denkt u dat ze in Egypte doen met balsem? Wat het ook wezen mogen. Hè? Precies. Lijkbezorging gaat het over. Het conserveren van stoffelijke overschotten. Heb u die? Soms denk ik, nou zeg ik het netjes en dan klinkt het nog belachelijk. Maar goed, het balsemen van lijken heet dat gewoonlijk. Hè? En wat denkt u wat meer is? Wat denkt u wat meer is? In hoge mate, dat is die balsem. Want wat gebruiken de Egyptenaren voor het balsemen van lijken. Mirre. Met andere woorden, er staat drie keer hetzelfde. En dus met grote nadruk. Specerijen. Hoe dan specerijen? Nou, balsem. Ja, wat dan? Nou, meer specifiek, mirre. Hebben die nog? Maar het is uiteindelijk drie keer hetzelfde. Maar de aardigheid van het balsemen is dat het symboliek is. Balsemen is altijd, dat weten wij niet meer hier. Ik heb het nagevraagd bij de Minuta Stichting, maar goed. Laten we zitten. Hè? Het conserveert, dat wil zeggen, het wordt geacht uitdrukking te geven aan een voortbestaan na het sterven. En dus eigenlijk is het een beeld van opstanding. Dat is het. Maar de middelen waardoor het tot stand gebracht wordt, verdwijnen hier uit Canaan en gaan naar Egypte. Met andere woorden, het leven gaat naar Egypte toe. Uitgedrukt in specerijen, balsem en mirre, maar net zo goed uitgedrukt in Jozef. Je kan het makkelijk zeggen, want de rest van de geschiedenis bewijst het. De Egyptenaren zouden in de aanstaande hongersnood net zo goed omgekomen zijn, waar het niet dat Jozef het een en ander regelde, want hij hield heel Egypte in leven. Met zijn graanschuren en alles, weet u nog? De rest van het verhaal. Dat is waar het over gaat. Leven. Maar het verdwijnt uit Canaan, het gaat naar Egypte toe. En in onze dagen, het leven is uit het Joodse volk verdwenen. En het is bij ons. Onder de heidenen. Uit het Joodse volk verdwenen, zei ik, ja. Zal ik nog even een noemen? Wel, ik had het net toch over Midian. Via Midian kom je bij Lot terecht. En u weet hoe dat was met Lot. Die had ook één vrouw. Ja, die heette de vrouw van Lot, heel goed. Dat is makkelijk. Lot betekent zoveel als dat hij gesluierd was, is daarmee een beeld van het Joodse volk onder de bedekking, maar wordt als gelovig overblijfsel gered toen het oordeel van Gods wegen kwam. Alleen het uiterlijke, dat is het vrouwelijke staat voor het uitwendige, de buitenkant, het zichtbare. Die vrouw van Lot keek om, want die hoorde ook eigenlijk gewoon in Sodom thuis. Die veranderde in een zoutpilaar, een monument van zout dus eigenlijk. Maar die vrouw van Lot als zoutpilaar is een uitbeelding van het Joodse, het ongelovige Joodse volk zoals het zich bevindt tot vandaag in de wereld sinds de opstanding van Christus. Een monument, een teken van wat? Niettemin dood. Hè? Want wat is zout, waar is zout een beeld van? Van het woord Gods. Sommigen zeggen van de Heilige Geest, dat mag voor mij ook. Zout conserveert is daarmee een beeld van het levende woord van God. Vandaar de uitdrukking in Colossense. Uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. En vandaar de uitdrukking van de Heer Jezus. Gij zijt het zout der aarde. Bederverend, ja. Deze wereld zou lang bedorven zijn als het woord Gods er niet in gepredikt werd. Je kunt het beter andersom zeggen, dan is het makkelijker te begrijpen. Deze wereld ontleent haar bestaansrecht aan het feit dat het woord Gods daar gepredikt wordt. Bestaansrecht. Het zou geen recht hebben te bestaan als dat woord niet gepredikt werd. Het is immers een zondige wereld, heeft sowieso geen recht van bestaan. Waarom bestaat het dan toch? Omdat via dat levenbrengende woord van God leven verwekt werd uit die oude gevallen dode wereld. Dat is het verhaal. Maar goed, die zoutpilaar, dat is dus de illustratie van wat het Joodse volk in onze dagen is. Een monument, helemaal dood, maar een monument van het verleden, van het feit dat God gesproken heeft enzovoort. En de starre uitwendige vormen binnen het Jodendom zijn wel degelijk nog steeds de uitdrukking van levende Bijbelse waarheid, zoals die in het verleden aan hen gegeven was, maar er is onder hen niks van over. Dat zeg ik wat grof, maar dat meen ik ook zo, want voor zover de Joden tot geloof komen, worden ze toegevoegd aan de gemeente. Worden ze niet gerekend tot een ongelovig Joods volk uiteraard. Ik heb een Jood gekend. Zijn naam ontschiet mij nou. Dat is een zendeling. In Israël zelfs. Maar het is een Jood. En die protesteerde toen iemand hem noemde... hoe noemde hij hem nou? Een Messias beleidende Jood, maar een gelovige uit de Joden of zoiets. Hè? Of een christen uit de Joden, weet ik veel, een christen Jood. Maar in ieder geval, hij protesteerde meteen. Hij zei, ja, dan ben u zeker een christen Fries of waar komt u vandaan, Friesland? Bent u dan een christen Fries of zoiets? Nee, hij zegt, noem mij maar gewoon een christen. En dat is natuurlijk terecht. Hè? En daarom zeg ik, onder het Jodendom, dat bedoel ik per definitie het ongelovige Jodendom uiteraard, maar dat is een pleonasme, uiteraard, hè, bedoel ik daarmee, daar vind je dus geen leven. En wat je daar aan bijbelse dingen terugvindt, ja, dat is die zoutpilaar die je terugvindt. En daarvoor hoef je trouwens niet naar de Joden om het terug te vinden, je kan het ook gewoon in boeken lezen, dat heb ik maar gedaan. Dat is wat makkelijker namelijk. Verdiep je in Joodse gewoonten, Joodse gebruiken. Het boek van de Vries is trouwens wel aardig. Hoe heet het ook weer? Joodse riten en symbolen. Dus een legendarisch boek, standaardwerk sinds 1923 geloof ik. Daar leer je heel wat. En je herkent er volstrekt Bijbelse waarheid in. Maar denk maar niet dat de Joden die Bijbelse waarheid kennen. Die kennen wij. Zie? Maar dat mogen wij niet zeggen, want dat is hoogmoedig en dan worden zij weer jaloers. Wat is het leven toch ingewikkeld. Nou goed. Maar terug naar dit schriftgedeelte. Ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Hè? Om die veelvervige rok die wordt verwoest, om het eens zo te zeggen. En de Jacob teruggebracht, er blijft weinig van over, van die veelkleurige wijsheid God, zal ik maar zeggen. Het schijnt er niet meer te zijn. En Jozef is er niet meer, maar hij is naar Egypte. Maar wat hier uitgedrukt wordt, is dat hij via de andere tak van de familie levend en wel in Egypte terechtkomt. Via Midianiet en Ismaëliet enzovoort. Dat is het verhaal. Zie? Nou. En zijn vader beweent hem, alsof hij echt dood is. En voor alle praktische doeleinden was dat uiteraard ook zo. Maar daarna staat er, vers 46, en de Midianieten, vers 36 van hoofdstuk 37, en de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten, dus een hoge ome, of hoe dat in het Egyptisch maar heet dan, aan het hof van Farao. Het is wel aardig, want hier hebben we Potifar, en die is overste der trawanten, een hoveling van Farao, Potifar, en Farao, en raad is wat, daarna droomt Farao over varren. Dus, hè? Ja, hier een rijmpje van te maken, dat is allemaal niet zo moeilijk. Helemaal hetzelfde woord, far. Maar dat far, of var, als je het zacht wil uitspreken, staat inderdaad voor vruchtbaarheid, voor leven, voor vrucht voortbrengen. En daar gaat het hele verhaal vervolgens over, via Potifar, Farao en varren, en wat het maar wezen mag, hè. Dat is het idee. Het idee is dat de Joden dat leven, die vrucht, die vruchtbaarheid verwerpen. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Het is alleen in Egypte. En in Egypte is het bovendien verborgen. En zo is het met de zaligheid in onze dagen. Paulus zegt tot de Joden in Handelingen 28. De zaligheid is naar de heidenen gezonden. En in het bijzonder... daar in Rome in het Britse paleis, maar goed, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar het is naar de heidenen gezonden. Maar onder de heidenen is het net zo goed verborgen, want je vindt het niet bij elke heiden. Je vindt het alleen bij hen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Dat is dus de gemeente. En strikt genomen, die is verlost uit de heidenen. Heb je dat nog? Laat het goed tot u doordringen. Dat is de achtergrond dus van deze geschiedenis. Daarna is wel aardig, want ik kijk natuurlijk stiekem even, hoe gaat het verhaal ook verder? Dan staat er boven Juda en Tamar. Ik denk, je hebt een verkeerde bladzijde voor liggen. Juda, je had het toch over Jozef. En dan staat, hè? Ik kan nog net even voor de pauze dit, hè, wat ik nu wilde zeggen. Hè? Want het was niet eens op bedacht dat het over zou struikelen. Juda en Tamar. Want het verhaal van Jozef gaat pas verder in hoofdstuk 39 vers 1. Nee broeder, dat hebben theologen ook gemerkt. En die vinden dus dat het wat suffig in elkaar gezet is. Dat de redacteur van Genesis, weet u wel, dat was die man die die bronnen niet splitste, dat doen de theologen. Maar die de bronnen bij elkaar moest brengen, die hebben het dan toch wel erg dom gedaan. Want die hebben achter hoofdstuk 37, hebben ze meteen dit hoofdstuk 38 geplaatst. Nou, de nummering klopt dan natuurlijk. Maar het verhaal niet, want het gaat over Juda en Tamar en het is een lang verhaal. Zeker, nou niet het hoofdstuk, maar de geschiedenis ook die vermeld wordt. Het is een lang verhaal. Want het gaat over zonen die dan nog groot moesten worden enzovoort. En toen ze groot geworden waren, dan ben je toch jaren verder. De geschiedenis van jaren die daar beschreven wordt. En daarna gaat het verhaal weer verder gewoon met die van Jozef. Dat is heel onhandig. Dat zet je zo toch niet in elkaar. Dat maakt dan van hoofdstuk 38 hoofdstuk 37. En daarna komt hoofdstuk 38 met het verhaal van Jozef. Dan gaat daarmee het hele boek uit. Met andere woorden, men heeft het de geschiedenis... Men heeft de geschiedenis van Jozef onderbroken om in die tussentijd het verhaal te vertellen van Juda en Tamar en van wie het allemaal maar waren. De vraag is niet, was die man wel bij zijn hoofd toen hij het verhaal in elkaar stak? De vraag is, waarom staat het zo in de Bijbel? Want het is het woord van God, zegt mijn Bijbel zelf. Waarom is dat zo? Waarom wordt de geschiedenis van Jozef onderbroken? Voor andere geschiedenis. Omdat de geschiedenis van de echte Jozef, van de Messias, de echte eerstgeborene, onderbroken wordt en wij leven in die onderbreking. Dus de bekende breuk waar de Bijbel zo dikwijls over spreekt. Waar nog bij komt, er staat boven Juda en Tamar, maar waarom staat er niet gewoon boven breuk? Want het verhaal gaat uiteindelijk over iemand die doorbreekt. Precies, iemand die breekt. Namelijk Peres. Daar heb je woord terug. Peres, de breuk. Dat moet ik ook nog even uitleggen. Want Peres is van dezelfde wortel als Farao en Potifar. En de var van de vaars enzovoort. Var. Want een V is een F. Maar de F is een P. PH, hè, dat weet u. Hè. Dat is allemaal dezelfde letter. Voor de gelegenheid... En Peres heet dus in het Nieuwe Testament via het Grieks ook inderdaad Fares. Met een F in Matteüs 1. Maar dat Peres, van die eerste twee letters, die P en die R, dat is het begin van het woord voor Farao, het eind van het woord voor Potifar enzovoort. En het betekent breuk, zo kun je het vertellen. Het is zelfs ons woord breuk. Dan wordt de P en F en de F wordt een V of een B. Is allemaal hetzelfde, is helemaal lastig. Dat is taal, dat ga ik nou niet uitleggen. Een bres. Dat is van dit woord peres. Breuk. Maar datzelfde woord breuk heeft ook de betekenis, niet nog een andere betekenis, zo leert in de boekjes, maar dat moet je vergeten. Maar het heeft ook de betekenis van vrucht dragen. Vandaar dat de belofte aan Abraham en Sarah was, gij zult uitbreken. Gij zult breken. De vertalers hebben het toen gauw achtergezet in menigte. En hebben het woord dus wel laten staan, gelukkig, breken. En hebben duidelijk gemaakt dat het betekent veel worden. En dat is wat het betekent. Vrucht dragen, populair gezegd namelijk. Ons woord fruit, bij nader inzien, komt hier ook vandaan trouwens, hè. F-R. Fruit. Fruit. Komt allemaal van ditzelfde. Zeg je gedacht in hoeveel Nederlands en Engels trouwens uit het Hebreeuws komt, maar dat leg ik een andere keer weer uit, hè. Maar het is hetzelfde beginsel. Vrucht dragen of breken is hetzelfde. In de natuur is het namelijk zo dat de dingen niet vrucht dragen als ze niet breken. Zoals een noot enzovoort. En de tarwekorrel die in de aarde van de sterf breekt wel degelijk open, zal ik maar zeggen. Ik heb het nagevraagd aan een paddenstoel. Die barst immers open en verspreidt zijn vrucht. Komt wel meer voor, maar het moet breken om vrucht te dragen. Vandaar dat je in sommige landen het gebruik hebt dat als men elkaar voorspoed wenst, dan wordt het servies kapot gegooid. Of de glazen, wissen waarachtig wel. Scherven brengen geluk, heet het dan nog in het Nederlands. Wij zijn zo dom niet meer, wij doen dit niet meer. Maar we kennen de uitdrukking nog wel. Maar het is hoogst illustratief voor hoe het werkt. Zie? Vrucht dragen, dat kost wat, brengt lijden met zich mee. En in het algemeen heet dat breken. Uitbreken wordt het dan, eventueel. En dus gaat het echt nog steeds over hetzelfde. En de geschiedenis hier in Genesis 38 gaat uiteindelijk over dat moeizaam, heel moeizaam nageslacht voor Juda verwekt wordt. Juda. Nou, niet Jozef, maar Juda. Heb je die? Heel moeizaam wordt nageslacht verwekt voor Juda, breed de twee stammen van Israël. En als het dan uiteindelijk allemaal, dat is heel moeilijk, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen, weet u wel. En als het dan uiteindelijk gebeurt, wordt een tweeling geboren. Maar terwijl de eerste eruit komt, verdrinkt de andere hem. De eerste steekt een handje uit, krijgt een rood draadje eromheen. Dat weet u nog, dat staat in het wapenschild van Ierland. En hoe dat nou komt, leggen we een andere keer weer uit. Sera zou geboren worden. Maar het handje komt terug. Er was gezegd, dit is de eerste. Maar het was niet zo. Toen kwam eerst Peres, de breuk, en daarna alsnog Sera. Zodat je, de hele geschiedenis van Genesis 38 is een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. In die geschiedenis van Genesis 38 vind je het verhaal van een onderbreking weer. Dus daar is toch duidelijk waar het allemaal over gaat, over een onderbreking in Gods heilsplan. Dat men verwacht het gaat langs de ene kant, maar in werkelijkheid gaat het langs de andere kant. Niemand rekent erop. En bovendien als gevolg van Gods ingrijpen, van een wonder Gods. Ook in Genesis 38 overigens. Hè? De details daarvan, die laten we het nou maar bij. Maar het gaat om het beginsel. Onderbreking in de geschiedenis. En in die onderbreking vervult God de beloften die hij van oudsher gedaan heeft. Niet via Juda, maar via Jozef. En helemaal in de praktijk, niet via het Joodse volk, maar integendeel via de gemeente. Maar de achtergrond van deze geschiedenis hier in Genesis is natuurlijk niet dat alleen de Joden bij een gelegenheid de Heer Jezus verwierpen. Het gaat om dat heel Israël uiteindelijk met de grootste verantwoordelijkheid bij Juda, die dan ook een belangrijke rol speelt nog in Genesis 37, omdat Juda nou eenmaal de stamvader is van, en dus de stam is van de Heer Jezus zelf, hè. Die draagt dus logischerwijze de grootste verantwoordelijkheid, mede omdat aan hen dus ook het koningschap beloofd is. Maar het is eigenlijk heel Israël dat hem verworpen heeft. Dat is de gang van zaken. En toen begon het verhaal overnieuw. Na de opstanding van Christus, met de prediking. En toen kwam het terecht, niet bij de Joden, maar bij de 10 stammen van Israël. Vandaar dat Jozef als zodanig herkend en erkend wordt. Inderdaad, niet in Canaan, maar in Egypte. Dat is de achtergrond van de geschiedenis natuurlijk. Nou goed, ik weet niet of u een heel dringende vraag hebt, maar... Want ja, we komen nogal ver van het onderwerp af dan. Dus ik neem maar de draad weer op. Hè. Het gaat dus over of er vrucht gedragen wordt. Of het tarwegraan dat in de aarde gevallen is en gestorven is, of het vrucht draagt. Antwoord is ja, maar niet in Canaan, maar in Egypte. En dus niet onder Israël, maar onder de heidenen, hebben we die nog. En meer specifiek onder die heidenen in Egypte, in de wereld, die wel degelijk afstammen van de 10 stammen van Israël. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Hè? Dat is die belofte die gedaan is. En daar is Jozef de uitdrukking van. Zie? Nou goed. Nee, meer ga ik er nou niet over zeggen. Dus ik neem een draad op in Genesis 39 na deze aardige onderbreking. Omdat het verhaal gaat over een onderbreking, namelijk in onze tegenwoordige tijd. Daar staat de Jozef werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, hoveling van Farao, overste der trawant, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Wat is er terechtgekomen van de belofte van het eerstgeboorterecht? Toen die meeging met de eerstgeborene Ephraim in de Assyrische ballingschap, is dus de vraag. Wat komt er überhaupt van terecht? En wat komt er van die belofte van eerstgeboorterecht terecht sinds de opstanding van Christus, om het zo te zeggen. Nou, het antwoord is, de Heer is daarmee, de Heer zorgt daarvoor. En ondanks wat er misging, je kan weer de vraag stellen en het antwoord geven uit Romeinen 3. Wat is het dat al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovig geloof van God er niet doen? En het antwoord is, God is trouw, hij houdt zich aan zijn woord. Hij heeft een andere route op het oog. Zie? Een omweg, plus, of wat het maar wezen mag. Nou goed. Overigens, de omweg in voorgaande hoofdstukken was via Haran, via oom Laban, weet u nog? Via oom Laban. En u weet toch hoe dat was? Uiteindelijk sloten Laban en Jacob een verbond in Gilead. En waar kwamen die specerijen ook alweer vandaan? En die balsem? Uit Gilead. Je hebt je connectie dus toch weer, hè? Tussen die verhalen. Maar goed, ik laat het voor wat het is. De Heer was met Jozef, 39 vers 2, zodat hij een voorspoedig man was en hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar en u weet hoe het daar fout ging. Want die Egyptenaar had een vrouw en de vrouw is het huis, zeggen de Joden. De vrouw is het huis, want bed is het huis en bad is, vertaalt men met jonge dochter. Met vrouw, dus gewoon een bad. U weet wel van Bathseba en Elisabeth. Of bad. Dat is hetzelfde. De vrouw is het huis. De vrouw is de woning. Ga ik ook niet verder uitleggen. Want het is eenvoudige Bijbelse symboliek die wij kwijt zijn. Als je het openbaar zegt wat het betekent, dan krijg je de wind van voren. Want het past niet in onze cultuur. Maar goed. Laat hem maar zitten. Maar je hebt daar het huis van Potifar en in de praktijk regeert die vrouw van Potifar dat huis en is Jozef dus min of meer in dienst van die vrouw. Dat is niet waar. Jozef is in dienst van de man, maar in de praktijk dient hij die vrouw, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, hij stond niet bij haar op de loonlijst, maar bij wijze van spreken, want dan zegt u weer, maar er was helemaal geen loonlijst. Het ging allemaal zwart toen. Ja, maar laat maar zitten. Maar officieel, hij diende Potifar, maar dan onder de vrouw van Potifar uiteraard. Maar in dat huis. En u weet, Jozef was schoon van gedaant en schoon van aangezicht, ook zonder veel vervige rok, denk ik altijd. Dat staat in vers 6. En die vrouw die zag wel wat in hem. Nou ja, goed, u kent dat verhaal. Die vrouw zegt tot Jozef, lig bij mij en al dat soort dingen meer die ik ook maar niet uitleg dan. Hè? En Jozef doet dat niet. Hij vluchtte en hij liet zijn kleed achter, want ze grepen bij zijn kleed, zal ik maar zeggen. Hij liet zijn kleed achter. Waar heb ik dat toch meer gelezen in de Bijbel? Hij vluchtte en liet zijn kleed... Hè? Hij liet zijn kleed achter. Kijk, ik bedoel dat... Dus, hè? Dat is ook een mooi verhaal bij Elisa en Lia. Elisa vluchtte, ging met de vlucht mee, hè? Ja, dat is waar. En zijn mantel viel van hem af en viel op Elia. Dat is er inderdaad één, ja. En die andere, hè? Ja, precies, ja. Nou, waar het precies staat, weet ik niet. Maar er was iemand bij het kruis, die jongeman. En die vluchtte en liet ook zijn kleed achter. Ja, het is wel een aardige, want de laatste van wie ik vernomen heb, maar die hoef je niet al te serieus te nemen, want ik vind het niet de moeite waard om er serieus op in te gaan. De laatste die ik ken, die een kleed achterliet, was... En dat kleed heeft men laatstelijk nog gezien. Heb ik de vorige keer gezegd hier? Schiet me eens binnen. In Trier, die bedoel ik. De rok... Van de Heer Jezus namelijk. Zijn kleed. Dat is het laatste wat we ervan weten. Dat kleed, die rok uit één stuk geweven. Die dus eigenlijk een beeld is van priesterschap enzovoorts. Maar goed. Maar het algemene idee is dat kleed is iemands uiterlijke heerlijkheid en daarmee de uitdrukking van wie hij is, namelijk van welke positie hij bekleedt. Ooit over nagedacht waarom dat in het Nederlands zo heet, een positie bekleden. Dat je nou een bankstel, een sofa bekleedt, oké, maar een positie bekleden, hè? Als je je taal niet kent, zou je denken dat het een positiejurk was of zo, hè? Een positie. Dat is voor degene die cryptogrammen doen, zuster. Precies. Ja, dat gebeurt nu al voor de tweede keer, ja. Maar dat kleed is iemands, is de uitdrukking van iemands functie die hij bekleedt, van uiterlijke heerlijkheid enzovoorts. Die legt hij dus af terwijl hij vlucht. Geeft hij zijn positie als zodanig op, dat is het verhaal. Bij andere gelegenheid wordt het van iemand afgenomen, bijvoorbeeld van Saul. Nou, het was een stuk van zijn kleed. Van Saul. Hè? Al zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden, zei David, terwijl hij een stuk van de kleed van Saul omhoog hield. Zie, dat is wat het is. In dat geval koningschap, uiterlijke heerlijkheid, positie, opgeven, enzovoorts. Nou goed. Dat is wat uiteengezet wordt. Maar waar het om gaat nou, is dat Jozef vlucht. Voor deze vrouw, Potifar hoort als hij thuis komt het verhaal aan van zijn vrouw, maar hij kent zijn vrouw blijkbaar. In elk geval, hij wil Jozef niet kwijt en dus stelt hij hem aan in de gevangenis. Dat weet u, hè? Vanaf vers 19 is dat dan. Waaruit volgt dat Potifar twee huizen had te beheren, waarvan hij het hoofd was. Eén was zijn particuliere woning, waar zijn vrouw dus ook woonde, en het ander was de gevangenis, waarvan hij ook het hoofd was, als overste der trawanten, en hoe dat maar heten mag. Hebben die nog? En wat er gebeurt is dat Jozef uit het ene huis wegvlucht, omdat het hem daar niet bevalt, daar heb ik het zo over, en hij wordt door Potifar geplaatst in het andere huis van Potifar. Heb je dat nog? In de gevangenis. Dat heet in het Jiddisch heet de gevangenis baaiers, maar in het Hebreeuws is dat gewoon huis, bed, hetzelfde woord. Ja, bed wordt het dan, maar goed. Baaiers. Het is hetzelfde woord. Maar het is een huis, in elk geval. Hoe dat ook zij, hij wordt van het ene huis naar het andere overgezet. Nou, dat is makkelijk genoeg natuurlijk, hè. Kijk, waar het over gaat is simpelweg dit. Die vrouw van Potifar wilde Jozef wel als man. Althans in een mannelijke functie. Althans tijdelijk. Althans, ze wilde wel. En wat lezen wij in het Nieuwe Testament? Toen kwamen de Joden tot Jezus, en zij wilden hem met geweld koning maken. Daar heb je de vrouw van Potifar, die het aanlegt met Jozef, maar Jozef wil niet. Dat is ook een goede reden voor. Hij zou het huis niks te vertellen gehad hebben. Hij zou logischerwijs meteen aan die vrouw onderworpen zijn geweest, afgezien van dat het huwelijk sowieso onmogelijk was, maar vooruit. Hebben die nog? En wij leren in het algemeen dat toen zeker in kringen van de bedelingen leren, wordt het zo voorgesteld, daar kwam de Heer dan, daar kwam de beloofde koning van zijn koninkrijk, en dat koninkrijk werd gepredikt, en dus de koning, maar de Joden wilden hem niet als koning, en zij zeiden, ontleend aan een gelijkenis, wij willen niet dat deze over ons koning zij, enzovoorts. Zo was het toch? En toch lees je dat de Joden hem met geweld, ik weet het niet uit het hoofd waar het staat, helaas, maar toch lees je dat ze met geweld koning wilden maken. En toen ontweek hij hun, staat er. Ik geloof zelfs dat erbij staat dat hij zich verborg, maar dat wil ik afwezen. Of dat ze wist, maar u zoekt dat maar eens zelf op. Per slot, bijbelstudie moet je eigenlijk ook zelf doen natuurlijk, hè. Zoek dat maar eens na. Waarom wilde de Heer dan geen koning worden, als dan toch dat koninkrijk gepredikt werd en hij de koning van dat koninkrijk was? Hè? Het was toch de bedoeling dat een koninkrijk op aarde zou komen? Of niet? Ja, dat is het verhaal. Zie, althans, het komt dicht in de buurt. Hij moest eerst sterven, maar waarom moest hij eerst sterven? Om verzoening tot stand te brengen, kun je zeggen, naar ons toe geredeneerd. Maar als we onszelf even buiten beschouwing laten, het hele punt is gewoon, hij zou geen koninkrijk hebben onder de wet. Eerst moest de wet vervuld, dan wel beëindigd worden. Kortom, in die huishouding, want de wet heet een huishouding, Lucas 16, nee, dat is vertaald met rentmeesterschap. Daar. Dat rentmeesterschap van de wet moest beëindigd worden. Omdat het niet kon. Die kon niet langer stand houden. Kon überhaupt geen stand houden trouwens. Er mankeerde van alles aan. Aan die wet. Zie? En dus moest eerst de wet beëindigd worden. En anders lees je weergelaten 3. U was toch bezig immers. Weergelaten 3. De beloften aan Abraham konden niet vervuld worden zolang de wet daar nog was. En Hebreeën zegt, die zegeningen van het nieuwe verbond konden niet komen zolang het eerste verbond nog stand hield. Dat is Hebreeën 9. Huh? Nou goed, dus ze wilden wel hem wel als koning, maar dan binnen het Jodendom, en ik bedoel nu niet binnen het Joodse volk, ik bedoel binnen het Judaïsme. En dus onder de Joodse wet. Maar dat was helemaal niet de bedoeling dat het zo zou gaan. Sterker nog, men zou daar juist van verlost worden. En dan zou dat koninkrijk plaatsvinden. Bovendien, ieder die het koninkrijk in wil, moet eerst verlost worden van de wet, voor zover hij eronder is. Die twee verdragen elkaar namelijk niet. Zie? En dus onttrok de Heer zich, vanzelfsprekend. En dit is wat je hier uitgebeeld vindt met Jozef. Die situatie met die vrouw van Potifar, dat kon helemaal niet. En dus trok hij zich terug, netjes gezegd. Maar gaf daarmee zijn heerlijkheid en zijn positie in dat huis. Want hij was weer de ene hoogste, weet u wel, dat was hij altijd. De eeuwige tweede, denk ik wel. Maar goed, hè. Gaf hij daarmee op. Terwijl het hem juist zo voorspoedig ging. Enzovoorts. En dat allemaal zonder ethiek te bedrijven, hè. Zonder te zeggen dat Jozef een goede man was, dat hij trouw bleef aan zijn beginselen en daar hebben we het allemaal niet over, want dat staat er ook allemaal niet bij gewoon. Hè? Dat is een uitbeelding van dat de Heer Jezus geen koning kon zijn over het Joodse volk onder de wet. Maar ik kan het ook nog wel anders zeggen, want anders houdt u misschien vragen over. De beloften met betrekking tot dat eerstgeboorterecht van een nieuwe schepping uiteraard, zoals gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, deze Jozef, die belofte van het eerstgeboorterecht kunnen niet vervuld worden onder het oude verbond. Zegeningen van eeuwig leven kunnen niet gegeven worden aan de natuurlijke mens. Heb je dat nog? Die slaaf is onder de wet, onder de zonde en slaaf van de dood enzovoorts. En daarom trekt hij zich terug van degene die vasthouden aan de wet. Als dat huis van Potifar in stand moet blijven, dan is er voor Jozef geen plaats. Dat Jodendom, dat Judaïsme in stand moet blijven, dan is er geen plaats voor de vervulling van de beloften Gods. Hebben jullie nog tot zover? Nou heb ik het dus niet meteen over de persoon van de Heer Jezus, in wie dat wel degelijk tot uitdrukking komt. Maar ik heb het over veel fundamentelere zaken nog, eigenlijk abstracties. Zolang men daaraan vasthoudt, kan men dat wel willen. En de Joden, vooral de orthodoxen, kunnen dan wel gaan zitten wachten op de Messias, de zoon van Abraham, de zoon van David, de zoon van Jozef noemen ze hem trouwens bij gelegenheid ook. Maar ze kunnen het wel vergeten, die komt niet. Er is geen plek voor. Maar er is wel een plek voor Jozef, dat wil zeggen, er is wel een plaats waar die beloften vervuld worden. De beloften van leven, hè? Eeuwig leven vooral. Want dat is toch wat Jozef is. Er is wel een plek voor, ook in het huis van Potifar, maar dan een ander huis van Potifar. En wat stelt dat dan voor? Nou ja, dan hebben we weer twee antwoorden. Dan kunt u er altijd één doorstrepen, mocht u het niet uitkomen. Het antwoord is, die gevangenis waarvan diezelfde Potifar, die man van die vruchtbaarheid zal ik maar zeggen, het hoofd is gewoon de gemeente. Heb ik het nagevraagd aan Paulus? En die zei, kijk eens om je heen. U weet toch waar Paulus is als je hem zoekt? Nou ja, in het algemeen in de gevangenis. Nee, ik bedoel het niet al te letterlijk, maar ik bedoel het wel letterlijk. Wat dacht u waar die gevangenis van Paulus een uitdrukking van is? Van onze tegenwoordige bedeling, zeker weten. Ja. Van de gemeente als zodanig. Ja, het probleem is dat wij bij gevangenis denken aan ingesloten, opgesloten zitten. Dat is niet helemaal ten onrechte, maar de essentie van de gevangenis is anders. Zo ziet het er in de praktijk uit. Maar in het wezen van de gevangenis is, en dat is men bij het Nederlandse staatsrecht ook al lang vergeten, dat iemand die in de gevangenis zit, daarmee is buiten, niet in, buitengesloten van de samenleving. Daar is hij ook voor. Sommigen hebben gedacht dat het een opvoedingsgesticht is. Dat is het helemaal niet. Dat is idealisme. Dat men het zo ziet, in de hoop dat men diegenen die erin komen, daar beter uitkomen dan ze erin gingen. Iedereen weet dat het alleen maar de andere kant op werkt. Maar goed, hè? Maar we blijven idealisten, dus we blijven het zo zien. Dan moet het voorbereid worden op terugkeer in de samenleving. Ik ben ook een idealist, dus ik hoop dat ze er beter uitkomen dan ze erin gingen. Maar vooruit. Maar de essentie van een gevangenis is dat men buitengesloten is, onttrokken is aan de samenleving. Daar dient het ook voor. Het idee is dat degenen die zich in de samenleving niet kunnen gedragen en niet kunnen aanpassen, daar dus aan onttrokken worden. En er zijn twee manieren. De een noemen wij ballingschap en de andere noemen wij gevangenschap. Maar in de Bijbel is het hetzelfde, want in beide gevallen wordt men buitengesloten uit de samenleving. Hebben die nog? Van oudsher is het ook altijd zo geweest dat iemand die straf uitzit in de gevangenis daarmee onttrokken is aan alle burgerlijke rechten en plichten. En dus geen aanspraak zou kunnen maken op de bijstandwet, om maar eens wat zots te noemen. Laat staan op een andere wet. Ook niet in militaire dienst hoeft, maar ja, dat hoeft niemand meer tegenwoordig. In Nederland althans. En ook geen stemrecht heeft enzovoorts. Omdat hij geen deel meer uitmaakt van de samenleving, van de natie als zodanig. Een gevangene is zijn rechten kwijt, zo is het altijd geweest. Totdat, ons idealisme ons ergens anders toebracht enzovoort. Hè? Maar dat is de positie van de gemeente. U en ik, wij zijn onttrokken aan de wereld, aan de samenleving. We zijn daar buiten gezet. Dat is ook de betekenis van, laat ik het zo zeggen, het is de betekenis van een van die woorden voor overblijfsel. In de zin van gelovig overblijfsel. Ontkomenen, overbodigen enzovoorts. Daaraan onttrokken. Het ligt ook vast in de uitdrukking der wereld gestorven. Dat wil zeggen, we hebben er niets mee van doen enzovoorts. En dus heten wij een gevangenis voor de gelegenheid. Het is ook die gevangenis. Niet alleen die van Paulus, ook niet alleen maar die in Rome, maar dat was het Britse paleis, maar laat me zitten. Het is ook de gevangenis uit Efeze hoofdstuk 4. Dat zeg ik er graag bij, omdat het een omstreden vers is, omdat men hem niet begrijpt. Ja, men maakt ervan dat is het dodenrijk en dan klopt het hele verhaal niet meer daar. De gevangenis daar is de gemeente. Ontleend aan, wat het was, Psalm 68. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Dan wel heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Om bij u te wonen, o God. En hij heeft de mensen gaven gegeven enzovoorts. Die gevangenis is gewoon de gemeente. Onttrokken aan de wereld. Buiten de legerplaats gezet als het ware. Maar onder dan zeggen we met Christus als het hoofd. Dat is dus Jozef in de gevangenis, weet u wel. Zoals beschreven aan het eind van hoofdstuk 39 en begin van hoofdstuk 40. Dan zeggen we, want Jozef is een type van Christus als hoofd van de gemeente. Dan zeg ik, ja, dat is zo. En daarna zeg ik, wat het wil zeggen In de praktijk is dat wij als gemeente dus deel hebben gekregen aan dat eerstgeboorterecht dat vanaf Genesis 12 een rol speelt. En daarom heten wij gemeente van eerstgeborenen, in Hebreeën 12 bijvoorbeeld. Daarom wordt gezegd dat wij deel hebben, dat wij tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling, dat gaat om erfrecht immers, hè? En dat wij zouden gesteld worden als mannen, of hoe dat maar heten mag, en dat we met Christus de wereld zouden oordelen, de engelen zouden oordelen enzovoort. Dat is allemaal dat eerstgeboorterecht. En daarom hebben we in de toekomst ook niet deel aan een opstanding ten jongste dagen, want we zouden eerstelingen zijn. Hetgeen alleen kan als wij eventueel opstaan, ik bedoel eventueel in het geval dat we voor die tijd zijn overleden, maar dat we zullen opstaan voor de jongste dag uiteraard. En dat heet dan dus de opname van de gemeente. Precies zo. Opstanding uit de doden om tot eersteling gesteld te worden, eerstgeboorterecht. En daarom zijn wij een gemeente van eerstgeborenen. En daarom hebben we een priesterlijke functie. En zijn we gemaakt tot priesters, want het hoort bij de eerstgeborenen. En tot koningen. Dat zie je nu nog niet, maar dat komt in de toekomst wel. Zie? Dat alles zit eraan vast. Zie? Nou goed. Dat is het makkelijkste antwoord. Het meest praktische antwoord. Sommigen nemen daar genoegen mee en dat vind ik ook prima. Niet bij de Joden maar, kwam dat eerstgeboorterecht terecht, maar bij de heidenen. Als je voor eerstgeboorterecht Christus invult, maak je het nog makkelijker, maar dan kom je toch een beetje op het zonderschoolniveau. Daar heb ik niks tegen, begrijp je me niet verkeerd, maar om te beginnen is dat wel aardig. Maar er zit meer aan vast, hè? Koningschap komt namelijk ooit wel toch terecht bij de Joden. Maar waar het om gaat, is dat dat specifieke eerstgeboorterecht, ook los van het koningschap, terecht is gekomen in onze dagen in een ander huis. Niet dat van Potifar met die vrouw, want dat is het Joodse volk. En dus in het andere huis, nou als het Joodse volk het ene huis is, wat is dan het andere huis? Dat is makkelijk genoeg. Het is of de gemeente, daar heb je schriftplaatsen genoeg voor. De gemeente eerstgeboorterecht heeft boven het Joodse volk. Enzovoort. Maar een zeer voor de hand liggend antwoord is natuurlijk ook, ja, als het ene huis bestaat uit de twee stammen van Israël, wat is dan het andere huis? Het zijn niet de Egyptenaren. Het is niet Egypte. En bovendien bestond dat huis al, en dit is de clue altijd, het zijn de details die doorslaggevend zijn, die gevangenis bestond al voordat Jozef erin gezet werd. Als de gevangenis echt een beeld is van de gemeente, en dat is het dan, dan kan dat alleen als er niemand in de gevangenis is. En Jozef wordt er als eerste ingeplaatst. Dat is de gemeente. Maar zo was het niet. Hebben die nog? Nee, het antwoord is dus, nou ja, de gevangenis met Jozef aan het hoofd is een beeld van de gemeente. Dat is waar. Maar wat was die gevangenis dan voordat Jozef erin kwam? Want toen zaten er ook al gevangenen in. Dat kan nooit de gemeente zijn, want Christus, Jozef, Christus, is de eersteling van de gemeente. En die pas toen begon zijn gemeente te bouwen enzovoorts. Maar die gevangenis was er al. Dus je kunt niet echt zeggen het is de gemeente. Daar heb je niet alles mee gezegd. En dan hou je de bekende vragen over. Ja. En dus is het antwoord, broeder, de 10 stammen van Israël. Bij de huizen van Jozef, bij de van Potifar bedoel ik. De twee huizen van Israël heten toch in het Oude Testament. De twee huizen van Israël. Nou, indien niet bij de een, dan bij de ander. Indien niet bij het officiële huis, dat is het Joodse volk, het officiële Israël, dan wellicht in het andere huis. Maar dat hoort er niet bij, dat zijn buitengeslotenen. Dat zijn degenen die in ballingschap, in de gevangenis zijn. Nou, daar ging de zaligheid naartoe, dus naar de 10 stammen in hun ballingschap. En die werd daar het hoofd. Heb je dat? Nou ja, daarna kom ik pas terecht bij de droom, daar had ik eerder vanavond willen aankomen. Want het leuke is dat het verhaal weer een verhaal er binnen krijgt, net als het er straks in hoofdstuk 38. Maar ik ben over de tijd, dus ik moet het volgende keer toch weer zeggen. Want daar krijg je de schenker en de bakker in de gevangenis. En ze dromen een droom, maar weten niet wat het is. Dan komt de meesterdromer, komt het uitleggen. De man heeft er ervaring mee en hoe dat maar heet, dat mag. En hij vertelt dus hoe het werkelijk in elkaar zit. En hoezeer ze ook op elkaar lijken, de bakker en de schenker. Want je kunt een hele lange lijst maken van overeenkomsten. Ze zorgen allebei voor de catering, denk ik altijd. En voor dus voor het leven, enzovoorts. Maar de een wordt gehangen en de ander wordt verhoogd. Waarmee je maar ziet dat gehangen worden niet verhogen is, hè. Maar misschien leg ik die volgende keer nog uit als je me te binnen schiet. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Je hebt er twee. Ze lijken erg op elkaar. Er is geen verschil tussen te merken. En wat er verschillend is, ja, de een schenkt en de ander bakt. Dat is het enige verschil wat je kan vinden eigenlijk. En, hè? En met de een loopt het fout af en met de ander gaat het goed. Hoe zou dat nou komen? Hè? Waar zou het over gaan, denkt u? Wat is er de betekenis van? Dat hebben we toch al lang gehad. Dus laten we het daar dan maar volgende keer weer over hebben.